Ja, vandaag de drie die is bekendgemaakt. We mogen nu echt vooruitblikken. Het is inderdaad nog maar 5 weken.
Ja.
5,5 week.
Ja.
En dan begint het alweer. Serious Request, editie nummer 12 uit mijn hoofd. In Haarlem, 11.
Ja,
11. 11, inderdaad. Ja. En je hoort hem al en we hebben het al genoemd. Het meest onbekende gezicht, om het maar zo te zeggen, achter de schermen van Serious Request is altijd Erik Carton, die altijd al vanaf de herfst die kant op gaat, naar de stille rampgebieden. En ook dit jaar ben je weer geweest.
Ja, eigenlijk begint Serious Request al in zo'n beetje zo maart. Dat is een beetje raar, want dan zijn we namelijk bezig al met het kijken naar eventueel een volgend thema. En dan komt het moment dat je denkt, dan is het thema bekend en dan moeten we kijken waar we naar heen kunnen. Want dat is altijd nog de vraag. En in dit geval, zeker met dit onderwerp, seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in conflictgebieden, ben je gebonden aan conflictgebieden. En conflictgebieden zijn er op dit moment genoeg op de wereld. En een aantal zijn zo heftig en zo gevaarlijk, daar konden we zo überhaupt niet naartoe. En uiteindelijk is de keuze gevallen op Colombia.
Precies, ja. Daar ben jij geweest. Ik ben er ook geweest, maar zeker. Jij hebt daar alle echte reportages gemaakt. Daar gaan wij natuurlijk in de week zelf, straks voor kerst, gaan we daar heel veel over horen. Het is echt misschien wel het heftigste onderwerp ooit. En daarom hebben we jou ook uitgenodigd om daar nu weken voor Serious Request aandacht aan te besteden.
Ja, het is een van de heftigste onderwerpen inderdaad die we in de afgelopen 11 edities hebben behandeld. Waarom? Omdat het echt een taboe doorbrekend onderwerp is. Het gaat om seksueel geweld. En seksueel geweld is iets wat iedere maatschappij op deze aardkloot kent. Maakt niet uit in welk werelddeel, we kennen het. En dat is seksueel geweld bijvoorbeeld binnen het huwelijk. Dat heet dan domestic violence, huiselijk geweld, huiselijk seksueel geweld. Maar zo gauw als seksueel geweld in een oorlogsgebied voorkomt, dan gebeurt er iets anders. Dan neemt het de hoeveelheid geweld exponentieel toe. Dus de hoeveelheid vrouwen en meisjes die slachtoffer worden daarvan neemt exponentieel toe. Het geweld wordt bruter, wordt heftiger en het wordt stiller. Omdat het namelijk gedaan wordt vaak, bijvoorbeeld in een land als Congo, gedaan wordt als een wapen in de strijd om je tegenstander te verzwakken. Zo gauw als jij de vrouw van je tegenstander verkracht hebt en je weet haar dan ook nog zwanger te maken, dan tref je je tegenstander in het hart van de soort van huiselijke veiligheid die tegenstander eventueel zou kunnen hebben. Ja. Dus het is in veel conflictgebieden op de wereld is het een instrument van oorlog. Maar daarnaast, dus als het niet per se als instrument gebruikt wordt, ontwricht het volledige maatschappijen, dorpen, families vallen uit elkaar. En dan niet te spreken van het leed wat er bij de slachtoffer zelf wordt aangedaan. Dat is echt onmetelijk en onbeschrijfelijk pijnlijk.
Maar dat even heel luguber, maar ik moet de vraag stellen. Stel, ik ben tegenstander en ik val een gebied in.
Ja.
Dan schiet ik de mannen maar dan ga ik dus bewust met mijn leger naar de vrouwen toe en
dat kan.
Sla mijn slag, om het maar zo heel na te zeggen.
Dan zie je een beetje de slag als, laten we zeggen, bij Waterloo, hè, twee grote legers die tegenover elkaar staan. Zo moet je het in veel van die landen niet zien. Als je kijkt in Congo, daar zitten, en net als goed in Colombia, zitten gewapende groepen verspreid in de jungle. Dus de een is bezig om een omtrekkende beweging te maken die kant op. En laat op dat moment gewoon, laten we zeggen, de linkerflank open. Daar kan de andere groep naartoe. En dan stuit je gewoon op dorpen die op dat moment verlaten zijn door de mannen, omdat die naar jou op zoek zijn. Maar jij bent toevallig eerder. Zo moet je het zien. Maar je moet het ook zien als in een gebied door een bepaalde gewapende groep bezet wordt. Ja. Dat mannen gewoon, die zitten in de jungle en die willen op vrijdagavond wat gaan drinken. En gaan met wapen en al de stad in. Drinken zich dronken en springen uit de band.
Maar even naar die vrouwen. Want goed, dan is er een verkrachting geweest, is er geweld geweest. Nou, er is iets vreselijks gebeurd. En dan?
Ja.
Want verkrachtingen komen in Nederland helaas ook voor.
Zeker.
Wij hebben daar instanties voor.
Moet je voorstellen, ook in Nederland, hè, wij hebben die instanties, wij hebben die structuren waar vrouwen naartoe kunnen en veilig kunnen praten met mensen en uit een situatie gehaald worden. Dan nog is het voor vrouwen ongelooflijk moeilijk om dat te doen. Laat staan in een gebied, bijvoorbeeld in Colombia, laten we ons daar dan op concentreren, want daar ben ik ook geweest en jij ook. Bijvoorbeeld in Colombia, waar die structuur er niet is. Deze vrouwen staan na zo'n afgrijzelijke gebeurtenis, en dan hebben we het over vrouwen van middelbare leeftijd, maar ook meisjes van 11, 12, 13 jaar. Na zo'n afgrijzelijke gebeurtenis helemaal, maar dan ook echt helemaal alleen. Ze durven het niet aan mensen te vertellen, bang om uitgestoten te worden door hun gemeenschap, verstoten te worden door hun ouders, want dat is een enorme schaamtevolle gebeurtenis. Maar daarnaast is het ook nog eens een keer levensgevaarlijk, want als deze meisjes, degene die dat hebben gedaan, aanklagen, dan zijn ze echt strafbaar. Omdat verkrachting, seksueel geweld, is een heel zwaar misdrijf volgens internationaal recht. Ja. Dus die zijn niet veilig. De verkrachters dreigen ook altijd met: als je hier je mond over open doet, dan maken we je broer af, steken je huis in de fik, verjagen je ouders. Dus die kinderen, meisjes, vrouwen, staan er alleen voor, houden dus vaak hun mond, waardoor vaak het misbruik langer duurt, doorgaat. Of als ze hun mond open doen, zijn ze hun leven niet zeker. En het Rode Kruis, want dat is dan uiteindelijk waar wij geld voor op gaan halen met 3FM Serious Request. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat dit soort meisjes wel hun verhaal kwijt kunnen. En dan meisjes en vrouwen hun verhaal kwijt kunnen. En dan in veiligheid, en op het moment dat het nodig is voor hun eigen veiligheid, worden ze geëvacueerd. Ja. In een safe house geplaatst. En dan komt het hele lange en langdurige proces van te proberen iemand met zo'n trauma te herintegreren.
Maar is dat, ik kijk even jullie beiden aan. Want, ja. Kijk, is het... Want het is inderdaad een heel heftig onderwerp. Is dit ook te concretiseren? Want om maar zo te zeggen, met malaria 3 jaar geleden, kon je zeggen, voor €5 heb je een mosquitennet en voor €10 een pomp, ik zeg maar.
Ja, dat is in dit geval moeilijk.
Moeilijker, denk ik.
Dat boodschappenlijstje zullen we dit jaar ook niet gaan maken. Nee. Waarom niet? En dat is tegelijkertijd het moeilijke. Ik zie Koen ook met zijn hoofd knikken. Ja, dat is het. Ja. Het is het allermoeilijkste in dit geval, is dat je het zo niet kunt categoriseren. Nee. Want in dit geval moet je op ieder geval maatwerk leveren.
Ja.
Dat zorgt ervoor. Want soms gaat het om een vrouw die al 2 kinderen heeft, zwanger is van haar verkrachter, net gevlucht is en het allemaal nog heel vers is. Dat is een ander verhaal dan een vrouw van 43 bij wie het al 2 jaar geleden is, maar die nog wel met problemen zit. Snap je? Dus op ieder geval moet er maatwerk geleverd worden en dat maakt het juist zo'n hele kostbare en hele moeilijke aangelegenheid. Vandaar dat er een hoop geld voor nodig is.
Ja. Nou is Bart-Jan al binnen voor het nieuws, maar toch wil ik nog heel even gaan naar. Jij hebt natuurlijk reportages, die gaan we straks horen. Maar je hebt nu al iets meegenomen uit Colombia.
Ja, ik heb een klein stukje meegenomen. Ik was in Istmina, dat is een heel klein dorpje midden in de jungle. En ik bedenk eigenlijk daar, ik sta daar te kijken op een balkon en het is hartstikke mooi weer, het is warm en heet. En ik sta daar te kijken naar dat stadje en dan lul ik mijn microfoon vol. Dat is eigenlijk wat ik doe daar. En het is een doodgewoon stadje, terwijl je weet dat deze stad echt recht in het hart ligt van een gewapend conflict wat er snoeihard aan toe gaat. Zeker op dit moment, nu er weer troepenbewegingen zijn. Omdat er zijn vredesbesprekingen gaande. En de ene partij vindt dat prima en de andere partij heeft er weer moeite mee. Probeert dus weer ruimte op de andere te winnen. Dus de oorlog woedt hier eigenlijk in volle hevigheid. En je merkt er verdomde weinig van. Af en toe zie je militairen die een tikkie zenuwachtig zijn. Straks was ik in een van de buitenwijken en dat schijnt dus dan weer in handen te zijn van paramilitairen. Dat zijn misschien wel de allergrootste engbekken die er rondlopen van het stel. Dat zijn pure moordenaars. Die worden betaald door groepen om bijvoorbeeld narcotrafficking te doen, ofwel drugsvervoer, of human trafficking, dus mensensmokkel, of ze zijn bezig met het bewaken van illegale mijnplekken waar ze goud en platinum uit de grond halen. Dat zijn echt mercenaries. Dus het is er allemaal. Het is er allemaal. En nu schijnt de zon. Het regent hier ongelooflijk veel. Het is een van de natste plekken op aarde. Maar nu schijnt even de zon. Het is bladderheet. Echt werkelijk. En met een luchtvochtigheid van 85% heb ik het als lange witte meneer knap lastig, kan ik je vertellen. Maar je merkt het niet. Maar het is er wel. En het is overal aanwezig. En als je praat met mensen van ICRC, dus van het Rode Kruis hier, ook hier in Istmina, in dit stadje, lopen heel veel getraumatiseerde vrouwen rond. En omdat het zo'n taboe is, komen die zeker niet allemaal met hun verhaal naar buiten. Sterker nog, het overgrote deel niet. En daarom is het zo'n ongelofelijke uitdaging om die vrouwen te identificeren en te proberen om die vrouwen, en dat was een wesp in mijn smoel, om te proberen die vrouwen aan het praten te krijgen.
Op zo'n balkonnetje?
Ja, op een balkonnetje uit te kijken. Het overstad met een wesp in mijn gezicht. Maar,
nee, je smoel.
Nee, sorry, je smoel. Ik wou iets tegen jou zeggen, Koen. Want we hebben het er al vaker nu over gehad. Jij bent ook in Colombia geweest. Ja. En ik vind het ongelooflijk bijzonder en goed dat je dat gedaan hebt. Je hebt ooit vorig jaar en het jaar daarvoor een keer aangegeven, ik zou het wel eens een keer willen zien. En dat heb je gedaan. Nu ga je zo meteen het huis in. Je bent dus niet alleen meer nu ervaringsdeskundige met 6 dagen niet eten en radio maken, maar ook met de plek waar je geweest bent. Waar wij allebei geweest zijn. Weliswaar heb je een andere reis gemaakt dan ik.
Ja.
Maar ik vind dat een bijzondere toegevoegde waarde. Daar wou ik nog even zeggen.
Nou ja, Erik, dankjewel. Ja. En ik ben heel benieuwd, want ik heb nog niets, behalve dit stukje dan, nog niets gehoord van wat jij hebt gemaakt. We hebben een andere reis gemaakt, dus dat ga ik allemaal in het glazen houden.
Ja, de verhalen van die vrouwen staan straks centraal en die zijn echt verschrikkelijk.
Ja, we kunnen er nog uren over doorpraten. Dat gaan we ook doen, alleen niet nu.
Nee, ik pak hem beter over 5,5 week, denk ik.
Dan gaan we sowieso weer verder. Het nieuws komt eraan iets later dan normaal, maar eerst even bijkomen met Ed Sheeran.